Goedemorgen. We gaan met elkaar lezen uit het Johannesevangelie. Johannes 1. En we lezen vanaf vers 43. Tenminste, daar, zo begint hij in de nieuwe Bijbelvertaling. Als u in de herziene Statenvertaling leest, is het vers 44. Waarom weet ik ook niet, maar... De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. En hij zei tegen hem, ga met me mee. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. En hij kwam Nathanael tegen en hij zei tegen hem, we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En over wie ook de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth. Kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. En Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u me van? Vroeg Nathanael. En Jezus antwoordde, ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël, zei Nathanael. Jezus vroeg, geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Waarachtig, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Tot zover de schriftlezing. Ik vind het altijd heel boeiend om te volgen die 12 mannen die Jezus had verzameld als zijn volgelingen, die zijn apostelen werden, zeg maar de kernteam rondom Jezus. Het waren geen heilige bonen, cum laude afgestudeerd theologie, maar het waren 12 gewone mannen. En toch heeft Jezus ze uitgekozen en is hij met hun een weg gegaan. Het zijn ook geen oude kerels, zo worden ze soms op de schilderijen afgebeeld, maar het zijn... Als we bedenken dat Jezus 30 jaar is op het moment dat hij aan zijn missie begint, dan zijn de volgelingen van Jezus naar alle waarschijnlijkheid juist twintigers. Jonge, energieke mannen, nog het begin van hun leven. Dan vraag ik me af, wat is het dat Jezus hun uitkiest en dat ze hem gaan volgen? En wat kunnen wij er dan, want het zijn gewone mensen, dus wat kunnen wij er dan van leren? Tenminste, ik dacht vroeger als kind, het waren 12 vissers, maar dat is ook niet zo. We krijgen nu te maken met 2 mannen die waarschijnlijk helemaal geen vissen waren, maar wel volgeling van Jezus. En ik ga ze vandaag, deze 2 wat minder bekendere apostelen, ga ik aan u voorstellen. En ik begin met Filippus, we zouden hem in Nederland Flip noemen. En Filippus degene, hij nodigt uit. Hij had... Van zijn vriend Andreas had hij gehoord over Jezus. En hij was zelf gaan kijken. En hij had de Heer ontmoet. En hij was zo onder de indruk dat hij was op zijn beurt weer direct naar zijn vriend Nathanael gegaan. Filippus die zegt, er gaat iets moois gebeuren, ik heb er zin in. Kom op man, Nathanael, we gaan samen. Dat is mooi. Hij heeft er echt zin in. Hij is uitnodigend, enthousiast. Gelijk een mooie eerste typering van wie Filippus is. Filippus die woonde en hij werkte in en rond Bethsaida. Een klein stadje aan de noordzijde van het meer van Galilea, ten oosten van de rivier de Jordaan. Het is niet echt bekend welk beroep hij uitvoerde, maar we weten wel dat hij bevriend was met Andreas en met de broer Petrus. En dat waren vissers. Dus misschien had hij er wel iets mee van doen. Men denkt wel dat hij waarschijnlijk een marktkoopman was. Nou, dat weten we niet zeker. Wat we wel weten is, hij is goed op de hoogte, hij kent de regio. Want later in de Bijbel, in Johannes 6, vers 5, lezen we dat Jezus een gigantische menigte trekt aan wie hij een goed nieuws mag verkondigen. En die mensen die zitten daar en die zitten en het wordt later, het begint te schemeren. En dan vraagt Jezus aan Filippus of hij een bakker in de buurt weet. Jij kent hier de regio. Waar zit hier een bakker, zodat we al die mensen te brood kunnen geven? Niet dat Jezus echt van plan was om voor 1000 man brood te kopen, maar hij wilde het geloof van Filippus eigenlijk testen. En Filippus reageert denk ik zoals ieder mens zou reageren. Op dit tijdstip naar een bakker gaan voor brood voor zoveel mensen. Als de bakker nog open is, dan heeft hij nooit genoeg brood. Dat gaat hem niet worden. Die man zal nooit genoeg op voorraad hebben. Filippus heeft een ander voorstel aan Jezus. Hij zegt, stuur de mensen maar naar huis. Gewoon met de mededeling, het is etenstijd. Ga thuis eten. Maar dat deed Jezus niet. Dat deed Jezus niet. Uit de menigte kwamen er 5 broden, 2 vissen opgehaald. En dan gebeurde het wonder van de wonderlijke spijziging. Want Jezus ging breken, ging delen. En het ging maar door en het hield niet op. Kijk, daar had zo'n nuchtere vent als Filippus nou even geen rekening mee gehouden. Want dat is dan ook gewoon Filippus. Weet je wel, die denkt gewoon logisch na over de dingen. En dan verwacht je dat niet. Nog een andere typering van Filippus is dat hij is een liefhebber van paarden. Ik weet eigenlijk niet of hij het is of dat zijn ouders het waren. Maar in ieder geval de naam van Filippus betekent een liefhebber van paarden. Voor degene die dat ook is, is dat gewoon een leuke aardigheid om te weten. Wat ook interessant is, het is een Griekse naam. En dat vertelt ons dat zeer waarschijnlijk een van zijn ouders, of het zijn vader of zijn moeder is, dat weet ik niet, maar dat een van zijn ouders een Griek is. En dat hij dus een Griekse roepnaam heeft meegekregen. En dat hij dus ook de Griekse taal sprak. Daar was hij bekend mee. En dat verklaart ons waarom in Johannes 12, vers 20 wordt meegedeeld dat op een gegeven moment, als Jezus meer en meer bekendheid krijgt, en dat er dus op een gegeven moment Grieken zijn, en die vragen zich af, mogen wij ook komen luisteren naar die verhalen van Jezus? Want we hebben het over Jezus gehoord, maar is dat ook voor ons als Griek? En dan vragen ze dat dus aan Filippus. Want die spreken Grieks met elkaar. En dan denkt de Filippus, die denkt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Is Jezus er eigenlijk ook wel voor de Griek? Dan gaat hij het overleggen met zijn vriend Andreas. Dat typeert ook iets van Filippus. Hij zoekt overleg. Hij wil graag met elkaar een besluit nemen. En ze gaan samen overleggen. En zeggen, ja, weten we eigenlijk niet. We gaan het gewoon aan Jezus vragen. En dan vertelt Jezus dat hij natuurlijk, hij is er voor uiteindelijk voor alle mensen, alle volken, dus ook de Griek. Dus laat ze komen, laat ze luisteren. Wat we ook te weten komen van Filippus, staat in Johannes 14. Als Jezus gaat vertellen, hij is dan al aan het einde van zijn 3-jarige missie. En hij nadert Jeruzalem en dan zegt hij, spoedig zal ik gaan hemelen. Maar niet getreurd. Vrienden, niet getreurd, want dat is dan niet mijn einde. Nee, dat wordt juist het begin. Jezus spreekt dan de woorden, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als jullie mij kennen, dan zullen jullie ook de Vader kennen. En jullie kennen de Vader, want jullie hebben hem zelf gezien. En dan heb je net die nuchtere Filippus, die staat erbij en denkt, net gezien. En hij vraagt aan Jezus, toon mij de Vader. Meer vraag ik niet. En dan zou Jezus heel teleurgesteld zijn en antwoorden, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je mij niet, Filippus. Als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Waarom vraag je er dan om of je de Vader mag zien? Zou die Filippus soms hardleers zijn? Na al die wonderen die hij al had meegemaakt. Die enthousiaste Filippus, maar die ook een nuchtere Filippus blijkt te zijn. Wanneer heb je genoeg meegemaakt zodat je echt gaat geloven? Het lijkt wel alsof Filippus steeds van beleving naar beleving en elke keer iets bijzonders moet beleven. En dan gelooft hij weer voor een tijdje. Maar wanneer maak je het je nou eigen? Zo compleet anders is zijn vriend Nathanael. Deze vriend van Filippus woonde in Cana. Dat valt te lezen later in de Bijbel, in Johannes 21, vers 2, staat dan dat hij komt uit Cana. We weten het wel. Na deze kennismaking gebeurt dat bijzondere wonder dat Jezus water in wijn verandert. Het eerste wonder. Cana betekent riet. En dat verklaart waarschijnlijk waarom Cana weliswaar ook aan het meer van Galilea ligt, maar niet een grote haven heeft. Dat wil niet zo goed met allemaal rieten voor. In ieder geval, Nathanael was geen visser. Men vermoedt hij was hovenier. Nou, dat is een totaal andere tak van sport. Nathanael is een echte Hebreeuwse naam. Overigens kom je hem niet tegen in de andere drie evangeliën. Daar kom je wel Bartholomeus tegen. En het aparte is, bij Johannes kom je geen Bartholomeus tegen, maar wel Nathanael. En nou vermoedt men dat het waarschijnlijk dezelfde is. Bartholomeus, het woordje bar betekent zoon. Met andere woorden, dat is de zoon van Ptolemeus. Nou, dat is dan fijn om te weten, als je zijn vader kent. Maar dan zeg je eigenlijk nog niks over de persoon zelf. En het was wel zo dat mensen die met Jezus optrokken, dat Jezus ze soms een nieuwe naam gaf, eentje met een rijkere betekenis. Zo werd Simon, werd Petrus. Zo vermoedt men is Bartholomeus Nathanael geworden. Want Nathanael betekent een geschenk van God. Nou, dat is natuurlijk een prachtige, rijke betekenis die je mee mag krijgen. Nou, deze Nathanael, die is met geloof opgegroeid. Het is een oprecht zoekende persoon. Hij wil weten wat de waarheid is. En waarschijnlijk heeft hij al van Filippus, hij heeft het gehoord van Filippus. En Filippus en Nathanael kennen elkaar. En Filippus weet dat Nathanael zo op zoek is naar de waarheid. En in die tijd was er ook volop verwachting dat de Messias zou komen. Dus Filippus die gaat hem toe en zegt, ik heb hem ontmoet. Wat mooi. Nathanael, een mens in wie geen bedrog is. Nou, dat is toch mooi als dat over jou gezegd kan worden. Een mens in wie geen bedrog is. Dan zou ik zeggen, een dikke streep eronder, dat doet Jezus ook. Deze man, geen bedrog. En hij weet te vertellen, die Nathanael, ik heb jou al eerder gezien onder de vijgenboom. De eerste keer dat ik dat las, toen dacht ik, nou en? Wat maakt mij dat nou uit onder welke boom die zit? Dat is boeiend. Voor mijn part zat hij bij de cactus. Ja, weet ik toch niet. Wat maakt mij dat nou uit, een vijgenboom? Nou, een vijgenboom heb je heel veel in Israël. En met grote bladeren en biedt veel schaduw. En dat is van belang. Want als je ooit op vakantie bent geweest, ergens aan de Middellandse Zee, dan weet je dat het midden op de dag dat het er bloedheet kan zijn. En dan ben je maar wat blij met schaduw. Deze Nathanael, die zat elke middag onder de vijgenboom. Nou is het een goed gebruik, zo rond de Middellandse Zee, dat 's ochtends werk je hard en 's avonds dan, aan het eind van de middag, dan komen ze allemaal weer tot leven, dan komen ze allemaal uit hun huis en dan gaan ze weer van alles doen. Maar rond het middaguur, dan houden ze allemaal een siesta. even plat. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt ook pauze houden door een boek te lezen onder de vijgenboom. En blijkbaar deed Nathanael dat elke dag weer. Hij was zo leergierig. Hij verslond de boeken. Want hij wilde precies weten hoe het nou allemaal zat met het leven. Een leergierig mens. Hongerig naar wijsheid. Een beetje, het is wel mooi, maar een beetje een probleem is als je zo in elkaar steekt, dat je dan een boek leest, dat je denkt, dat is interessant. En dan lees je daarna weer een boek en die zegt het dan net even anders. En dan heb je nog een derde boek en die zegt het tegenovergestelde. En dan weet je het niet meer. Dat heb je dan. En dan heb je zoveel mogelijkheden en zoveel keuzes, zoveel kennis, maar ook zoveel keuzes. En dan weet je niet goed wat je zult doen. En zo blijf je maar lezen en zo blijf je maar op zoek naar waarheid. En de kans is dat je dan een sceptische houding ontwikkelt. Ze kunnen me nog meer vertellen. Kijk, een beetje argwaan is niet verkeerd hoor. Maar als je echt sceptisch wordt, dan durf je niks meer te geloven. En misschien ken je wel zo iemand. En dan ben je enthousiast en dan wil je iets van je geloof delen. En dan stelt hij een lastige vraag. En dan denk je, een lastige vraag. En dan denk je er goed over na. En dan denk je, nou, ik heb een mooi antwoord. En dan geef je die persoon een mooi antwoord. En dan heeft hij de volgende lastige vraag. En zo blijf je bezig. Je komt er nooit doorheen. Nou, bij Nathanael, vrees ik, is dat ook een beetje het geval. Komt die Filippus vol enthousiasme. Nathanael, ik heb hem gevonden hoor. En hij komt uit Nazareth. Uit Nazareth. Nee, kan daar iets goeds vandaan komen? Kijk, de wijsheid, dat weten we, komt uit Athene. En de macht komt uit Rome. En alle rijkdommen komen uit Perzië. En de rabbies, die komen en gaan uit Jeruzalem. En nou ga je me vertellen dat de Messias, de redder van ons volk, ja, uiteindelijk de redder voor de mensheid over de hele wereld, dat die bij ons in de regio rondom het meer rondloopt en dat die komt uit Nazareth, dat boerengat. Kom op zeg, geloof je het zelf? Misschien even vertalen naar onze eigen wereld, onze tijd. Dat we verlangen dat de Heer terugkomt. En dat dan iemand zegt, we zijn er zo erg mee bezig. En ik ga je vertellen, weet je, de Heer komt dit weekend, komt hij in de Betuwe. Ja, hij komt uit Zaltbommel. Ja, u moet er even om lachen, hè. Ja, nou, dus dan snapt u een beetje het probleem van Nathanael. Gemeenten te voorzien. Maar laat je ook weer niet gek maken door iemand die met een sceptische houding je eindeloos vragen blijft stellen. En nooit een keuze zal maken. Dan kom je in zo'n stroperige toestand terecht waar je niet uitkomt. Dus als je bemerkt dat het die kant op gaat, ga dan niet in een pingponggesprek meedoen. Maar zeg dan simpel, net als Filippus, weet je, ga dan ook gewoon zelf kijken. Ontmoet hem zelf. Ik ga je niet overtuigen, maar dat zal de Heer dan doen. Kijk, in de boeken lees je over het leven. Maar het leven is maar voor één keer geboekt. En dan komt de ontmoeting tussen Jezus en Nathanael. En gaat Jezus dan een fel debat aan? Hij kan het, hij is rabbi. Hij kan gewoon antwoord op antwoord geven op al die vragen die hij heeft. Ontstaat een hele andere ontmoeting. Hij laat al die vragen, al die bedenkingen van Nathanael, hij laat ze gewoon staan. En het eerste wat hij zegt is tegen die boekenwurm Nathanael. Ik ken je. Ik begrijp je. Ik zie in jou een mens in wie geen bedrog is. Je leest al die boeken omdat je zo graag wil weten hoe het zit. Je hebt zo'n honger naar de waarheid. Weet je, dat is mooi dat je die vragen stelt, dat je er naar op zoek bent, oprecht naar op zoek bent. En wat fijn dat je je nu hebt laten meenemen door Filippus. Ik zoom nog een keertje in op de woorden die Jezus dan meegeeft in vers 50. Als Nathanael dan onder de indruk is, dan zegt Jezus: geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Waarachtig, ik verzeker jullie, jullie beiden, voegde hij eraan toe, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. En met die opmerking plaatst Jezus hen, en Nathanael is iemand die leest in de schriften, dus die weet dat, plaatst hij hem in de droom die Jacob heeft gehad bij Bethel. Als hij ineens de hemel open ziet gaan met een ladder, en dan ziet hij de engelen heen en weer gaan tussen aarde en hemel, hemel en aarde. En dan zegt Jezus Nathanael: zo zal je gaan meemaken dat er een verbondenheid is tussen de hemel en de aarde. Je gaat nog zoveel zien. Als je in de nabijheid van Jezus komt, ga je nog zoveel meemaken. En dat zegt hij tegen hen allebei. Hij zegt het tegen Nathanael: als jij die oprechte man bent, die steeds maar weer op zoek is, hoe zit het in elkaar? En je dreigt sceptisch te worden. En dan heb je het nodig om uitgedaagd te worden. Doe die boeken nou maar een keer dicht en maak het een keer mee. Stop met al die vragen. En wat mooi dat Nathanael dat durft. Dat hij een van de 12 wordt. Dat hij het mee gaat maken en beloond gaat worden. Mooi dat Filippus hem heeft uitgenodigd. En tegelijk die Filippus, die enthousiasteling, maar ook gewoon nuchter, die heel goed is in het anderen uitnodigen om mee te gaan. Maar wanneer maak je nou zelf eens de keuze? Geloof je het zelf? Heb je zelf eigenlijk Jezus uitgenodigd in je hart? Zijn vriend Nathanael, die heel wel overwogen zijn beslissingen neemt, die deinst er niet voor terug als die eenmaal overtuigd is om een keuze te maken. Hij is de eerste die dan zegt: maar dan bent u de zoon van God, dan bent u de Messias. Na 3 jaar discipelschap vraagt Filippus aan Jezus: kunt u ons ook de Vader tonen? Het lijkt wel alsof die Filippus van hype naar hype gaat. Van beleving naar beleving. En het moet steeds weer bevestigd worden. Wanneer ga je nou standvastig in geloven? Ondertussen denk ik wel mooi. Twee totaal verschillende mensen. Mooi koppel, zijn ondertussen elkaars vrienden. En met beide gaat Jezus hun weg. En met beide gaat hij verder. Weet u hoe het verder gaat? Filippus is na de hemelvaart en na de toenemende dreiging van vervolging in Jeruzalem, is hij naar Griekenland vertrokken. En is hij het evangelie in Griekenland gaan verkondigen. Eigenlijk heel logisch, want hij sprak Grieks. We komen in het boek Handeling komen ook een Filippus tegen. Maar dat is een van de 7 diakenen die dan wordt uitgekozen, die dan de kameling uit Ethiopië doopt. Maar dat is dus een andere Filippus. Er zijn nu eenmaal meer mensen die Filippus heten. En Nathanael, die is naar Armenië gegaan. Dat is niet weg. Hij ging naar Armenië om daar in dat land het goede nieuws te verspreiden. En ik kan me zo voorstellen dat die Armenen hebben gedacht: ja, meneer, u kunt mij nog meer vertellen. Weet je, wij hebben nogal wat kritische vragen voor u. Ja, dat kent Nathanael wel. Daar is hij volop mee bekend. Kom maar met je vragen. Op een gegeven moment zegt hij, weet je, nou weet ik het wel. Ga het nou maar eens gewoon ontdekken. En volgens mij is hij er heel goed in gelukt, die Nathanael. Want weet u, Armenië is het eerste land in de wereld geweest waar het christelijk geloof omarmd werd en vrije toegang kreeg. Heeft hij maar een mond planten van kerken. En eigenlijk is dat ook weer niet zo heel verwonderlijk, want tenslotte was zijn eerste beroep hovenier. Dus van planten weet hij alles af. Jezus riep zulke verschillende personen om hem te leren kennen en hem te volgen. Een nuchter persoon die nog zoveel mag leren, leren standvastig te worden. En een sceptisch persoon die moet leren om uitgedaagd te worden en gewoon de keuzes te maken. Dat letters tot leven mogen komen. En wellicht bij het schetsen van twee personen, wellicht is er een zekere herkenning dat je denkt, het is net alsof het over mij gaat. En dan zitten er lessen in. En als je zegt, nou eigenlijk niet, nou ja, dan komt dat waarschijnlijk omdat Jezus er 12 heeft uitgekozen. Dan heeft u meer met een van die andere 10. Maar wat ik ontdek, wat ik zo mooi vind is, en dat geldt voor ons allemaal. Jezus zoekt totaal verschillende mensen uit die gewoon in het leven staan. En hij zegt, ga een tijd met mij mee, volg mij. En dan gaat er iets gebeuren in jezelf. Hij haalt de goede dingen bij je naar boven. En zo vormt hij ieders karakter van elk mens. Of je nou die enthousiasteling bent, zoals Petrus, die direct hop, uit de boot springt en gaat lopen. En of dat je lijkt op Matthäus, die eerst alleen maar met geld bezig is en dan moet leren te delen. En dat leert hij ook als hij met Jezus optrekt. En misschien lijkt u wel heel veel op Jacobus van Alfeus. Weet u wat er allemaal over Jacobus van Alfeus staat geschreven in de Bijbel? Nou, niks. Dat is het enige waar helemaal niks over is geschreven. Dat is het probleem juist. Dus daar kan ik niet een hele preek van maken. Maar tegelijkertijd zegt ook iets. Hè. Er zijn soms mensen en die leven achter de schermen. Daar weten we niet zoveel van. En Jezus weet ook zo'n iemand te vinden. En die zegt, weet je, jij moet ook in het team. Ik moet er toch niet aan denken dat je een team zou vormen met 12 Petersen. Dan ben je helemaal horendol. Maar Jacobus van Alfeus is iemand die zegt gewoon, is het zo? Zeg je, nou, dan ga ik het doen. Nou, niks bijzonders, maar ook geweldig, weet je, als je zulke mensen hebt. En ze zijn met z'n 12 een geweldig team. En het leert ons iets, ook in het gemeentelijk leven, hoe verschillende mensen, hoe Jezus het beste bij ons naar boven wil halen. En leren te vertrouwen dat hij goed is. En als je mensen tegenkomt en die zeggen, nou, ik weet het niet hoor. Jullie hebben wel iets met Jezus, maar ik heb er zo mijn vragen bij. En je krijgt dat gesprek en het gaat maar door. Denk dan aan het antwoord van Filippus. Weet je, ga zelf maar kijken en ontdek dat de Heer werkelijk goed is. Amen.